En dat u een bewogen hart krijgt voor opwekking. Dat u begrijpt dat opwekking een noodzaak is. Het is niet iets leuks of iets moois wat we kunnen meemaken, maar het is een noodzaak. Het is een noodzaak. Nou, maar ik heb in mijn gedachten om het toch een beetje interactief te maken. En daarom zou de eerste vraag zijn, kunnen jullie een paar opwekkingen benoemen? Zijn er mensen die iets, een opwekking kunnen benoemen?
Pinksterdag, 3000 op één dag.
Pinksterdag, zo'n Bijbelse man hier, hè? Bijbelse man. Zie je dat? Ik hoorde nog wat?
De Herrenhutters.
De Herrenhutters, van Graaf van Sinsendorf. Heel mooi. Iemand anders? The Great Awakening in Amerika. En nog een laatste misschien?
The Jesus Revolution.
Oké. Dankjewel. Thank you. Oké, dus dat zijn een paar opwekkingen. En deze broeder heeft aanvankelijk iets vanuit de Bijbel, een opwekking vanuit de Bijbel weergegeven. En wat ik als eerste wil doen, om het nogmaals toch een beetje interactief te maken. Ik besef ook, zo'n hele dag kan best wel intensief zijn. Dat we even de groepen verdelen. In 1, 2, 3, 4 groepen. En dat jullie alle een gedeelte uit de Bijbel gaan lezen. Waar opwekking uit voortkomt. En dan is mijn vraag, daar geef ik jullie een paar minuten de tijd voor. Dan is mijn vraag, wat zijn nou de kenmerken wat je hebt gelezen? Wat is nou een kenmerk? En dan kunnen we straks dat met elkaar evalueren voordat we verder gaan. Nou, deze groep. Genesis 34 vers 30 tot en met Genesis 35 vers 6, deze groep. En dat kan je met elkaar bespreken, hè? Kan in tweetallen, maar dat kan ook met meerdere. Deze groep, 2 Kronieken 29 vers 2 tot en met 7 en vers 36. 2 Kronieken 29 vers 2 tot en met 7 en vers 36. En deze groep. Bent u er? Ja? 2 Kronieken 34. Vers 30. Tot en met 33. 2 Kronieken 34. Vers 30. Tot en met 33. Weet u het? Heeft u de Bijbeltekst? Ja? En de laatste groep. Jona, hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 10. Oké, broeders en zusters, we moeten helaas afronden, maar ik merk dat het een hele goede studie is om zo met elkaar te bespreken. Maar er zijn heel wat, ik kon nog aardig wat opwekkingen aan u doorgeven als het gaat om de Bijbel. Uiteindelijk... Is dit met als doel de kenmerk, het kenmerk van opwekking of de kenmerken van opwekking. En dan wil ik graag aan deze groep vragen, wat hebben jullie gevonden als kenmerk van opwekking?
Afgoden wegdoen en de echte God aanbidden.
Afgoden wegdoen en de echte God aanbidden, misschien iemand daar ook nog?
God spreekt tot één man.
God spreekt tot één man. Oké, mooi. Nog een laatste.
Ja, dat er vrees van uitgaat.
De vrezen des Heren.
Ja, wat staat er? Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Dus er gaat een bepaalde vrees van uit.
Mooi, mooi. En deze groep?
Hiskia, de koning hoort en dat hij de tempel herstelt en de eredienst weer.
Nog iemand? Sorry.
Dank. Terug naar de basis.
Terug naar de basis. Wat bedoel je daarmee?
Ja, alle rotzooi eruit en opnieuw beginnen.
Waarom?
Alle rotzooi eruit en opnieuw beginnen.
Alle rotzooi eruit. Nog een laatste misschien? Achterin?
Blijdschap.
Mooi.
En ja, vanuit het woord kwam de opwekking eigenlijk.
Ja, begon met één man.
Ja. Het begon ook met één man.
Met het boek. En dat boek is het woord van God.
Ja. Mooi. Alle afgoden eruit.
En dan staat ook, tenminste vind ik mooi, van, dat ze dan zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en heel zijn ziel in acht te nemen. En die te volgen.
Mooi, dank u wel. Ja, dat klopt trouwens. Ja.
De koning deze staatsgewaad uit, dat heeft hij niet bij aan.
Bekeerde
middel,
vaste
brand.
Met kracht
tot
God roepen.
Nog één misschien?
Nederigheid.
Trouw.
Ja.
Trouw? Berouw. Berouw. Vasten. Mooi. Ik denk dat de kenmerken wel echt zijn genoemd. En dat zijn... Ja, kenmerken die we in een bijbelse opwekking eigenlijk altijd tegenkomen. En we hebben in principe vooral opwekkingen gezien vanuit het Oude Testament. Maar er zijn natuurlijk ook opwekkingen vanuit het Nieuwe Testament. Het is al genoemd. Pinksteren. De Heilige Geest daalde neer op de... ongeveer 120 mensen in de bovenzaal. En dat kwam ook door krachtige prediking. Een krachtige christocentrische prediking die ook nog bijbelverklarend was. Dat zien we bij Handelingen hoofdstuk 2. En dan wil ik eigenlijk samen met jullie nog een laatste tekst lezen... En die staat in Handelingen hoofdstuk 19, vers 17 tot en met 20. Handelingen hoofdstuk 19, vers 17 tot en met 20. En ik zal het voorlezen, omdat ik de microfoon heb, anders had ik het graag aan jullie overgelaten. Ik wacht misschien nog heel even, ik hoor nog wat geblader, geritsel. Ja? Oké, ik zal het voorlezen. Handelingen 19 vanaf vers 17. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Iemand heeft het berekend en als het... als we deze waarde vandaag zouden berekenen, dan zouden we ongeveer uitkomen op 5 miljoen euro. Ja. Dat is, ik hoop dat het binnenkomt. Ja. Nee. Nee, maar ja, we zijn ook niet van deze wereld, dus dat maakt ook niet zoveel uit. Ja. Maar wat daarna gebeurt, is dat Demetrius, en dat hoeven we niet helemaal te lezen, want dit is een aardig stuk, maar Demetrius de zilversmid, die wordt boos. En die gaat de christenen uiteindelijk vervolgen. En wat belangrijk is om te weten, is dat we bij een opwekking, dan zien we ook dat de economie in de stad of in de omgeving verandert. Mensen gaan bepaalde dingen niet meer doen. Dingen die te maken hebben met afgoderij, wordt gestopt. En dat zien we ook, dat hoop ik straks ook te vertellen, als ik toch een opwekking, ik heb nog niet zoveel tijd, maar ik ga toch mijn best doen, als ik toch een opwekking van wellicht een eeuw geleden met jullie wil bespreken. Maar wat we zien is dat als we verschillende opwekkingen in de Bijbel hebben bestudeerd, dan valt het op dat er een sterk besef komt dat er iets moet veranderen. Bij elke opwekking die jullie of jullie hebben gelezen, er moet iets veranderen. Men neemt de verantwoordelijkheid om God te dienen door alles wat niet klopt in het leven weg te doen. Men beleidt de zonde van de omgeving en persoonlijke zonde. Dat zie je ook als je het boek Daniël leest. Ik denk in hoofdstuk 10, dan zie je dat Daniël ook zijn eigen zonde beleidt. En dat zien we eigenlijk ook bij opwekkingen plaatsvinden. Het woord van God wordt in alle scherpte verkondigd. We halen de scherpe kantjes er niet vanaf. De volle raad Gods wordt verkondigd en elke zonde wordt benoemd. Door de kracht van Gods geest gaat Gods volk weer leven op het niveau van Gods woord. En Gods volk, die heeft een grote zendingsdrang. Een zendingsdrang. Eigenlijk, wanneer de Heere ons bezoekt, dan moeten we eigenlijk zeggen, dan is de hemel op aarde. Zoals we dat ook bidden, zoals de Heere Jezus dat ook heeft verkondigd. Heere, zowel in de hemel als ook op aarde. En de definitie van opwekking, ik heb het vanmorgen bedacht tijdens de voorbereiding. U mag me corrigeren, als u een betere heeft, hoor ik het graag. Dan kan ik het voor de volgende keer misschien gebruiken. Maar God komt wonen te midden van zijn volk. En het volk gaat weer leven op het niveau van Gods woord. Zodat buitenstaanden zo onder de indruk raken van de eenheid die Gods volk uitstraalt. Dat men overtuigd wordt van de waarheid. Om door het geloof in Jezus Christus ook bij Gods volk te horen. Nou, we hebben het net al gezegd. We moeten beseffen dat wanneer we voor opwekking gaan bidden, of wanneer we voor opwekking gaan, naar opwekking gaan verlangen, dan moeten we in eerste instantie begrijpen dat iets nog niet klopt. En wanneer is dan opwekking noodzakelijk? Ik heb 6 dingen opgeschreven. Christenen hebben hun eerste liefde verloren. Wanneer je eerste liefde verloren hebt, dan heb je opwekking nodig. Dan heb je een persoonlijke opwekking nodig. Want ik kan me nog heugen, ook bij ons in de gemeente, wanneer mensen pas tot geloof komen, dan willen ze alles doen. Ze willen overal naartoe. Het maakt hun niet uit, al kost het hun leven. Maar naarmate ze heel wat hebben gelezen en gestudeerd en met allerlei verschillende christenen zijn omgegaan, wordt men lauw. Het gebed wordt zwak. De wil om naar de samenkomst te gaan is er niet zo. In het begin was het, oh, is het nu al afgelopen? En nu, oh, moet ik weer. Hey, wanneer dat het geval is, en ik wil hier niet gaan preken, ik moet onderwijs geven. Maar wanneer dat het geval is, heeft u opwekking nodig. Dat is 1 kenmerk. Het tweede kenmerk, wanneer de gemeente, wanneer Gods volk opwekking nodig heeft, is wanneer men jaloers is onder elkaar. Die heeft dat, die heeft die gave, die ik wil dat ook. En wanneer er verdeeldheid is. Wanneer roddel aanwezig is in de kerk. Een derde reden dat opwekking noodzakelijk is, of wanneer opwekking noodzakelijk is wereldgelijkvormigheid. wereldgelijkvormigheid in de kerk. Dat wanneer God in principe naar zijn kerk kijkt, zijn spiegelbeeld er niet meer in kan zien. Omdat het wereldgelijkvormig is. 4. Grove zonde in de kerk. 5. Leiders die in zonde leven en daardoor slechte keuzes maken voor de gemeente. 6. Geen bewogenheid voor zielen of missie. Wanneer je er niet echt naar verlangt om die buurman van je of die collega van je tot Christus te leiden, dan heb je opwekking nodig. Want de Heer Jezus zegt door Petrus, ik denk in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, dat wij hier op deze aarde zijn om de deugden van God bekend te maken. Wanneer je dat doel mist, dan mis je het hele doel. Missie. Nou, Gods eer wordt dus aangetast. Gods reputatie staat op het spel. Net als bij Hiskia, misschien kent u het wel, toen dat leger om de stad Jeruzalem heen was, hè. En dan gaat hij bidden. En dan gaat het niet om de eer van mensen. Het gaat niet eens om de eer van het volk. Maar het gaat om God. God wordt gehoond op het moment dat deze kenmerken in de kerk aanwezig zijn. Gods eer moet terug. Dit geeft een smet op de kerk, de bruid van de Heer Jezus. De toegewijde christenen zien scherp de noodzaak, maar ook het resultaat als het blijft zoals het is. Nou, ik wil één vers met u lezen. Amos 3 vers 7. Even kijken of ik het snel kan opzoeken als iemand het eerder heeft. Maar als hij maar geen telefoon heeft, dan mag hij het ook. Mag hij het ook oplezen hoor. Ja. Amos hoofdstuk 3 vers 7. Ik heb hem. Yes? Oké. Okay. Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. We hebben het weer. De Heere geeft het volk openbaring. Hij laat zien, ook vanuit de geschiedenis, hoe wij de Heere in ons midden kunnen hebben. Nou, nog één tekst dan. Ezechiël 22 vers 30. Ezechiël 22 vers 30. Ezechiël 22 vers 30. Ik heb hem. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land. Zodat ik het niet ten gronde hoefde te richten, maar ik vond niemand. Nou, ik hoop dat als je het boek van Ezechiël leest en je kent een beetje de geschiedenis van de ballingschap en dergelijke, en je komt bij deze tekst, dat bijna de tranen in je ogen springen. En het boek gaat natuurlijk uiteindelijk dat er iemand is die wel verlossing kan brengen. En die ons wel van de ballingschap weg kan halen. En die ons kan verlossen van onze zonden. En die ons ook kan vasthouden, zodat wij niet meer hoeven te struikelen. Oeh, dat is maar één man. Als de Heer Jezus Christus. Maar we mogen wel, net zoals Hem, hier op deze aarde zijn. Een voorbidder zijn om datgene wat mensen niet meer kunnen bewerkstelligen aan God te vragen. Zodat mensen werkelijk weer tot die voldoening komen. Voor dat doel komen waarvoor ze wedergeboren zijn geworden. Zie je? Dus gebed en opwekking. Er zijn genoeg boeken over geschreven. Maar gebed en opwekking gaan samen. Gebed en opwekking gaan samen. En de enige pleitgrond van gebed, voor het gebed, voor opwekking, is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En ik kan het niet laten. Want de Heer Jezus Christus is natuurlijk uit de hemel op de aarde gekomen, heeft een perfect leven geleid en is toen door de mens gehoond en aan het kruis genageld en tegelijkertijd door God gehoond, door de toren van iedereen die gelooft, in zijn lichaam te plaatsen, als een atoombom af te laten gaan. En 3 uur lang heeft God daar, Christus, daar die toren van ieder die in hem gelooft gedragen en laten sterven in zijn sterfelijk lichaam. Op het moment dat Christus stierf, stierf de toren in zijn lichaam mee. Zodat je voor eens en voor altijd vrij kan zijn door het geloof in deze Heer Jezus Christus. Dat is de pleitgrond. En dat is de enige pleitgrond om te bidden voor opwekking. Maar dat is ook de enige pleitgrond om iets te vragen überhaupt aan God. Oh. Ik heb nog 20 minuutjes. Maar het belang van opwekking is belangrijk. Want het volk van God gaat pas bidden voor opwekking als de nood in de omgeving gezien wordt. Mijn vraag, ik kan het niet laten, sorry. Maar zie je de nood in je omgeving? Zie je dat de LHBT-gemeenschap hoog tij viert? Zie je dat abortus en al die zaken steeds meer worden? Ik heb gehoord laatst 3000 baby's meer dan vorig jaar. Zie je dat de problemen in de jeugdzorg legio zijn? Zie je dat pornografie bij de jongeren met bijna 99% is? Dat ze 1 keer per maand minimaal pornografie kijken? Heb je wel eens gehoord dat de leiders, zoals ik dat net heb gezegd, 50% van de leiders die is zelf verslaafd? Wow, we hebben een probleem, we hebben opwekking nodig. We need revival. We hebben opwekking nodig. We staan er helemaal niet zo goed voor. En dan hebben we het niet over onze individuele relatie met God. Maar ik vertrouw erop dat als je gelooft in deze Christus, dat hij jou heeft gered. Dan wil je je broeder ook zien op de plek waar God hem in principe voor heeft bestemd. En als we dan naar onze broeders kijken, dan moeten we ook voor ze op de knieën mogen gaan. En daarom ben ik zo blij dat ik hier heb jonge theologen, mensen die iets voor Christus willen doen, die niet willen zitten. Oh, als je dit verlangen van opwekking hebt en de Bijbel en boeken gaat lezen over opwekking, dan zul je een hart hebben die ook beschermd wordt tegen de zonde. Maar goed, het belang van opwekking is daarom belangrijk. Alleen opwekking kan de naam van de kerk zuiveren. Alleen een opwekking kan het oordeel over een dode of slapende kerk keren. Scheidingen, het percentage scheidingen is bijna net zo groot als in de wereld. Misschien soms wel eens groter. In Amerika bijvoorbeeld is het 2% meer. Scheidingen. Man, alleen een opwekking kan daar verandering in brengen. Verslaafden, ook jongeren, je weet het wel, in de reformatorische kerk, ik kom ze regelmatig tegen. Man, een kerk waarin er veelal wereldse structuren worden toegepast als een andere methode. Samenkomsten, betere muziek, een lichtshow. Dat soort dingen, daarmee worden zogenaamd christenen mee geamuseerd. Het gaat niet meer over het woord en het zingen wie God is. Het gaat niet meer over gebed en samen de vreugde hebben om in de missie te gaan en 1 discipel te ontvangen en die samen te trainen. Nee, lichtshows en shows en allerlei wereldsterren op christelijk Nederland en daarbuiten die zo op het voetstuk worden geplaatst dat de hele missie en de gedachte wie God is verdwijnt. Je wordt als het ware vergiftigd als je niet uitkijkt. Zonder een opwekking zullen de harten van mensen tijdens de prediking verharden. Zonder een opwekking zullen de harten van de mensen tijdens de prediking verharden. Nou goed. Opwekking is een soevereine daad van God. We kunnen opwekking niet maken. We hebben in 2023, misschien heeft u het wel gehoord, geruchten gehoord van een opwekking op een universiteit in Asbury. Misschien ken je het wel, In 2023, je werd geappt, er is een opwekking in Asbury. Maar een opwekking die gemaakt wordt, is geen opwekking. Er is een verschil. In het Engels is het heel makkelijk te zeggen. There is a difference between revival and revivalism. Revivalism is een werkwoord. Dat doe je zelf. Maar revival is een soevereine daad van God. Nou, een opwekking is niet maakbaar. En een opwekking laat vaak diepe sporen na. En daar kun je eeuwen later nog steeds wat van zien. We zijn hier in de Bijbelbelt. En sommigen komen misschien uit Alblasserdam, Alblasserwaard, Krimpenerwaard. En daar is ook een Bijbelbelt. Maar die Bijbelbelt is er niet voor niets hier in Nederland. Er wonen niet voor niets hier zoveel christenen in een bepaald gebied. Die Bijbelbelt heeft als reden dat God op die plekken met kracht heeft gewerkt. Ik heb het niet gehoord toen ik vroeg over de opwekkingen. Maar nu ga ik het toch zeggen. Hebben jullie gehoord over de opwekking van Nijkerk? De Nijkerkse beroering. Waar broeder dominee Kuipers in ongeveer 1750, misschien iets later, die bad en hij preekte een preek en vanaf dat moment werd de kerk gevuld. En de omgeving werd volledig veranderd. De mensen die zo verslaafd waren aan alcohol en echtscheidingen, die werden hersteld. De kerk zat ineens vol. Het was zo vol. Kan je je voorstellen als je zondag naar de kerk gaat. De kerk zit vol. En om de kerk heen zijn allemaal mensen die naar de dominee willen luisteren. Omdat er opwekking is. En die dienst die begon om 10:00 en die eindigde om 2:00 s'nachts. Als we dit denken, dan denken we, oh, ongelooflijk. Maar dat is alleen maar een teken dat laat zien dat we opwekking nodig hebben. Dat is niet alleen maar in Nijkerk zo geweest. Het was ook in Alblasserdam. Een gelovige gezin met 2 kinderen. Die na een bepaalde tijd zo baden dat die 2 kinderen helemaal onder de indruk kwamen van God. En uiteindelijk werden die kinderen in de les gehaald. Die kinderen die baden en die vertelden aan die kinderen op school over Christus. En al die kinderen, de Heilige Geest viel op die plaats. Alblasserdam, misschien komt u er vandaan. Lees het, ga het na, want daarom is er daar de Bijbelbelt. En dat is 250 jaar geleden. Hè? En je ziet tot op de dag van vandaag nog steeds de nazaten. Als jij op zondag naar Nijkerk gaat, dan zie je niet zoveel auto's rijden. Je ziet dat mensen rekening houden met God. Oké. Soms zijn de uiterlijke tekenen veel groter dan dat het hart er werkelijk van vol is. Maar je ziet nog de tekenen van 250 jaar geleden. Dat is in Nederland. Nou, we hebben ook opwekkingen gehad in 1905 ongeveer. Ik heb nog 5 minuten. Dan gaan we pauzeren, ja toch? We hebben nog opwekkingen gehad in 1905. En die opwekkingen die kwamen aanwaaien uit Wales. Heeft iemand wel eens gehoord van de opwekking van Wales in 1905 van Evan Roberts? En Evan Roberts was een jongeman en die dominee, want in die tijd waren er veel meer opwekkingen dan nu. Hè. Ongeveer om de 10 tot 15 jaar bezocht God een plaats. En die dominee die kende de opwekkingen. En hij zei tegen deze Evan Roberts op jonge leeftijd, hij was een mijnwerker. Hij zei tegen Evan Roberts, Evan, luister, jij moet altijd in de samenkomst zijn. Want als je niet, het zou erg zijn als God ons bezoekt en je bent er niet. Ja, misschien ook iets voor u. U die regelmatig de samenkomst mist. Het zou erg zijn. Wanneer uw voorganger of uw gemeente zo voor opwekking bidt. Of in het verborgene voor opwekking bidt. En u mist een samenkomst. En Gods geest valt. Oeh. Maar Evan Roberts die nam dat woord serieus. En hij ging elke keer naar de samenkomst. Elke keer naar de samenkomst. En hij werd groot, ongeveer 23-jarige leeftijd. En hij bad, O Lord, bend me. O Heere, buig mij. Breek mij. Het is het gevaarlijkste gebed die een christen kan bidden. Want breek mij betekent echt breek mij. En hij brak. En Gods geest kwam. En in 6 weken tijd waren 100.000 man bekeerd. Het is een van de grootste opwekkingen. Hier na de pauze zal ik nog 1 opwekking doorgeven die misschien nog net iets groter is. Maar naast de Bijbel natuurlijk, broeder. Maar het is een van de grootste opwekkingen geweest. En wat we net ook hebben gelezen in het boek Handelingen 19, dan zien we dat de maatschappij veranderde. De opwekking heeft zoveel kracht gehad. Gods geest kwam met zoveel kracht in die omgeving. Dat zelfs de destillatie, toch? Drankdestillatie, toch? In ieder geval, er werd alcohol gemaakt. Rum, whisky, dat soort zaken. En al die bedrijven gingen failliet. Want niemand kocht meer alcohol. De topsporters, die voetbalcompetitie van Wales stopte. Sport was niet meer belangrijk. De stadions werden gebruikt om liederen voor God te zingen. Zelfs bij de mijnwerkers, die altijd vloekten tegen de ezels. Die moesten een nieuwe taal leren, omdat die mijnwerkers niet meer vloekten. Die ezels, die werkten niet meer voor ze. De politie had witte handschoentjes aan. De criminaliteit was extreem gedaald. Het was nihil. De politieagenten hadden een andere baan. Ze leidden mensen in de cafés waar vroeger de dronkaards zaten naar de bid stonden. Dat is opwekking. That's revival. En dat is mogelijk wanneer het volk werkelijk datgene gaat doen wat we net met z'n allen hebben gelezen. Maar het blijft een soevereine daad van God. We kunnen het niet maken, maar we kunnen er wel op wachten en verwachten omdat God trouw is.